We lezen vanaf vers 1. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen, maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden, wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Nou, wie heeft er hier groene vingers? Wie houdt er van tuinieren? Nou, dat zijn er niet zo heel veel. Volgens mij zijn er meer mensen die een tuin hebben, dus... Paul, volgens mij zie ik nog een heleboel werk voor. Ik weet niet of je genoeg visitekaartjes mee hebt. Nou, van druivenstruiken weet ik niet zo heel veel. Ik vind tuinieren ook leuk, maar ik heb als tiener in mijn fruitteler gewerkt, in de appelboomgaard. En in het voorjaar zie je dan allemaal bloesem komen aan de bomen. En op een gegeven moment, na de bestuiving, groeien er allemaal kleine vruchtjes. Elk bloemetje wat bestoven is, dan ontstaan allemaal vruchtjes aan. En dan was het mijn taak, samen met de fruitteler en een paar anderen, om langs die appelbomen te gaan. En een aantal, heel op zo'n trosje van kleine appeltjes, om er een aantal weg te snoeien. Een aantal weg te halen. Want als ze zo dicht bij elkaar blijven, dan kunnen ze niet volgroeien. Dan gaan ze elkaar verdringen en dan krijg je geen mooie, grote, volgroeide appels. En dat is uiteindelijk wat je wil. Een goede oogst met mooie, sappige appels. Uiteindelijk is dit het beeld wat die fruitteler voor ogen heeft. Dus ook wanneer we gaan wandelen in onze bestemming, dan zal God gaan snoeien. En dat die kleine appeltjes, die kleine vruchtjes die ontstaan, dat er ruimte komt. Dat die vruchten groter en mooier zullen worden. Nou, een stukje uit mijn eigen tuin. Die middelste struik, dat is een hibiscus. Die heb ik ooit als heel klein takje meegenomen bij mijn ouders thuis. En in de tuin geplant, een aantal jaren geleden. En elk jaar zorgvuldig gesnoeid, omdat het een wat vollere, mooiere struik zou worden. Had ik dat niet gedaan, dan was het nu zo'n struik met ja, misschien net 30 centimeter breed. Ik kijk even naar Paul, maar dat moet je snoeien omdat die struik voller zal worden, breder zal groeien. Maar zo wil God ook ons snoeien, omdat we vrucht gaan dragen. Maar wat moet er dan gesnoeid worden? Onze eigen ik moet gesnoeid worden, ons vlees, onze eigen verlangens die in ons zitten. En dat staat in Galaten 5. Dat ons eigen vlees, onze eigen verlangens voortbrengen. Jaloezie, afgoderij, losbandigheid enzovoort. En soms dus ook in de taak die we uitvoeren, dat God wil snoeien. En dan staat er in Johannes 15. Als we wandelen in de bestemming die God voor ons heeft, moeten we in hem blijven. willen we vrucht kunnen dragen. We hebben dat thuis ook prominent bij ons in de kamer op de kast staan. Johannes 15 vers 5. I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Maar dan moeten we dus in zijn liefde blijven. En hoe doen we dat in zijn liefde blijven? Nou, dat lezen we in vers 10. Door je aan zijn geboden te houden. Ja, zijn geboden zijn geboden. Laten we Deuteronomium eens openslaan. Deuteronomium 10. Vers 12 en 13. Israël, bedenk dus dat de Heer uw God niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij u wijst. Dat u hem lief hebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten die ik u vandaag voorhoud naleeft. Dan zal het u goed gaan. En dan staat er in vers 16, besnijd daarom uw hart en wees niet langer halstarrig. Hé, daar komen we ook iets tegen van snijden, van snoeien. We moeten ons hart snoeien. En we moeten ons houden aan de geboden en de wetten die God ons gegeven heeft. Ja, maar broeder, we leven toch onder het tweede verbond. Jezus is toch voor onze zonden gestorven, die heeft de wet volbracht. En ja, dat klopt. Maar is het dan zo verkeerd om niet te kijken naar die wetten? God heeft die wetten niet voor niets gegeven. We leven onder het tweede verbond, onder de genade. We hebben het gezongen. Het kruis geeft vergeving en verlossing. Omdat wij zelf die eerste wet en de geboden die God gegeven heeft, nooit zelf volmaakt zouden volbrengen. Maar het is een zegen, en dat geloof ik ook vanuit Deuteronomium. Als wij met hart en ziel ons best doen om ons te houden aan Gods geboden en wetten, dat het dan goed met ons zal gaan. Laten we kijken naar een voorbeeld van Mozes. Mozes is een man die op weg ging in de roeping die God met hem had. Dat kunnen we lezen in de Exodus. Exodus 4. Exodus 4, vers 24 tot en met 26. Onderweg toen Mozes en de zijnen ergens overnachten, kwam de Heer op hem af en probeerde hem te doden. Zipporah pakte een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte daarmee Mozes voeten aan. Terwijl ze zei, een bloedbruidegom ben jij voor mij. Ze noemde hem toen bloedbruidegom vanwege die besnijdenis. En toen liet de Heer hem met rust. Vlak hiervoor is Mozes geroepen om het volk van God uit te leiden uit Egypte. Mozes had een tijd als herder achter de rug nadat hij gevlucht was uit Egypte. Maar hij was Israëliet. Hij was op zijn 8e levensdag was hij besneden. En ik denk ook dat zijn eerste zoon Gershom besneden was. En dat was in die tijd een regel die... Een afspraak die God met Abraham had gemaakt. En we zien dat wanneer Mozes geroepen wordt door God. En hij gaat op weg. Hij gaat wandelen in die bestemming die God voor hem heeft. Dat God zegt, hé, wacht even. Er is nog iets wat in orde gemaakt moet worden. Je tweede zoon, Eliezer. Die is nog niet besneden volgens het verbond wat ik met je voorouder Abraham heb gesloten. En misschien is dat niet gebeurd omdat Zipporah bij de eerste zoon bij Gershom dacht, laat maar even zitten. En Mozes, ja, ik woonde niet meer bij die Israëlieten, die God van mij, daar hoor ik ook weinig van. En uiteindelijk gebeurde er ook niks, dus ja, waarschijnlijk zal God het wel goed vinden. Totdat hij ging wandelen in de bestemming en de roeping die God voor hem had. En dan verlangt God toewijding en heiliging. En gelukkig wanneer Mozes die strijd aangaat met God, of God de Mozes met, of ja, God de strijd met Mozes aangaat, weet Zipporah waar het om gaat. En ze neemt actie. En ze wist het ook, maar God, als wij op pad gaan met hem, als wij gaan wandelen in de roeping en de bestemming die hij voor ons heeft, dan zijn er ook zaken die we stap voor stap moeten opruimen. Waar we ons hart in moeten snoeien. Hij kent ons en hij weet ook wat we ons aan kunnen. En God spreekt ons in ons hart. En soms de broeders of zusters. En er staat niet voor niks, vermaand elkander dagelijks. Ik wil het even visueel maken, hoe dat nou gaat. Ik was eigenlijk van plan om helemaal naar buiten te lopen, maar door de regen zou ik even hier blijven. Ik ben Piet en ik ben net tot geloof gekomen. Ik had vorige week zaterdag een mooie ontmoeting met Dick in de stad. Die heeft het evangelie uitgelegd. En nu sta ik in het Koninkrijk van God. Ik heb Jezus aangenomen en alles is nieuw voor me. En God gaat op weg. Ik ga met God op weg. En stap voor stap vallen de dingen van me af. Stap voor stap ga ik dingen loslaten. Jaloezie. Afgunst. Verkeerde vrienden, verkeerde muziek. Ongeduld. Stap voor stap laat ik dingen afvallen, omdat Gods geest in mijn leven werkt. En dan op een gegeven moment krijg ik een woord van God door Arjan heen. En die zegt, ik geloof dat God je die richting opstuurt. En het matcht met mijn hart. En Piet denkt, oké, daar is de bestemming. Daar op het podium, even symbolisch. Daar is mijn bestemming, daar moet ik naartoe. Oké, ik neem nog een stap. En ineens zegt God, Piet. Ja, God. Die plaatjes op internet die je elke avond kijkt, hè, als je vrouw al naar bed is. Ja, het is ermee. Misschien moet je daar iets mee doen. Moet je daarmee stoppen of zo? Oké. Nou, volgende stap. Piet, ja. Ja, je houdt af en toe van een sigaretje. En een biertje op zijn tijd. Ja. Oké. Volgende weer afgeladen. En zo gaat hij, stap voor stap mag hij gaan wandelen in die bestemming die God met hem heeft. Zo snoeit God ons hart. Dat Gods geest, de vruchten van Gods geest, zichtbaar mogen worden. En dat we ook mogen uitdelen. Ik heb zelf die worsteling ook verschillende keren gehad. En de worsteling die ik onlangs heb meegemaakt is de volgende. Ik hou van autorijden. Ik vind het heerlijk. Ik had liever autocoureur geworden of op testrijden bij Ferrari of zo. Maar mijn wieg stond niet in Huizen Verstappen of ergens in Italië vlak bij de Ferrari fabriek. Dus dat is hem helaas niet geworden. Maar ik vind het heerlijk om lekker door te rijden. En ik weet ergens in mijn verstand van oké, als ik te hard rijd, dan kan er een bekeuring op de mat vallen. Zo simpel is het. Maar dan hoor ik thuis, je moet niet te hard rijden, zonder van het geld, dan kunnen we dit en dat van doen. En ik weet niet of dat iemand herkent. Dus ja, vanuit die gedachte hou je voet een beetje in bedwang. Maar eigenlijk in je hart zeg je van, ik zou best iets harder door willen rijden. Maar er zijn van die stukjes die ik dagelijks rijd naar het werk toe. En nou, dat heb ik in die 6-7 jaar tijd nog nooit een flitscamera gezien. Nog nooit. Dus dan rij je iets harder dan mag. Kilometer of 20, 30. En op een gegeven moment merk je dat God dat toch tegen je begint te spreken. Waarom doe je dat nou, Kenneth? Ja, dat is gewoon, ja, de weg is helemaal vrij, een rechtstuk weg. En ja, die 60 kilometer hier, 80 kan ook, er is een kip te zien. Ja, maar zeg God, die regels zijn er niet voor niks. Die hebben ze vanuit Den Haag bepaald om gewoon de veiligheid te garanderen. Ja, maar er is toch niks? Er is helemaal niemand op de weg, goed zicht. Maar op een gegeven moment zegt God, ja, maar ik wil je gebruiken. Maar als je rebelleert aan de regels die gewoon door de overheid al zijn gesteld, hoe kun je dan aan mijn geboden en mijn wetten houden? Dus dat was een les voor mij om niet alleen met mijn verstand te beslissen. Ik hou mijn voet in, mijn rechtervoet in bedwang. Maar ook met mijn hart. Maar Heer, dit is een goede regel en ik hou me eraan. Nou, zo goed snoeit God je hart. Maar je moet zelf wel die keuze maken om die verandering ook in te zetten. Je moet zelf opnieuw die keuze maken om je daarin te disciplineren. Is het altijd makkelijk? Ik heb het nog wel eens dat je, vooral in die stukjes waar je maar 60 mag, je drukt de gaspedaal in en voor dat weet zit je op de 70 of de 80. Dus even iets terug. Ding op de cruise control en niks aan de hand. Maar dit is omdat ik een verlangen in mijn hart heb om eraan te luisteren. Om gehoorzaam te zijn aan God. En God wil ons snoeien opdat we steeds meer op zijn zoon Jezus gaan lijken. En dan komt er een soort transformatie. Hey, we zijn al binnen in het Gods koninkrijk. Maar dan verandert er iets in ons. In onze hartgesteldheid. En als we dan kijken in de Bijbel, dan zien we het getal 40 elke keer terugkomen. En dat is denk ik een symbolisch getal voor de tijdspanne die nodig is om een transformatie door te gaan. Nou, Jezus was de Zoon van God, die had maar 40 dagen nodig om in de woestijn te verblijven, voordat hij zijn bediening instapte. Maar Mozes, die had 40 jaar nodig als schaapherder, voordat God hem riep om zijn volk uit Egypte te leiden. En het volk Israël had 40 jaar nodig om door die woestijn te trekken. Om Egypte achter zich te laten. Ja, maar wij hebben vaak, we komen hier binnen in het koninkrijk. En, daar is mijn bestemming. Nou, daar ga ik alvast naartoe. Maar zo werkt het niet bij God. God wil dat we stap voor stap ons hart laten snoeien. Dat we stap voor stap transformeren. Ja, vermaand elkander dagelijks. Staat er in Hebreeën 3. Maar er zijn wel twee waarschuwingen die ik daarbij wil geven. Arjen, wil je even naar voren komen? En Rini ook? Even assisteren. Arjen, wil je een paar stappen naar de deur doen? En Rini een paar stappen naar het podium. Kijk, en ik sta hier zo tussen. En we plaatsen als mensen we graag alles in hokjes. Ik sta hier en... Ja, Arjan die is nog maar net binnen in het koninkrijk. En er is nog zoveel waar hij mee af moet rekenen. En, je ziet het gewoon. Er is nog zoveel waar die... Je ziet ook de schaamte op zijn gezicht. En dan kijken we naar Rini. Ah, die staat al. Die is al zo ver met Jezus op weg. Hij wandelt in zijn bestemming. Hij is er al bijna. Maar dan gaan we, zo zijn we dan ook weer. Dan gaan we er een vergrootglas op zetten. Dan gaan we kijken, ja, die Rini, is die nou echt zoveel maakt als we denken? Maar eigenlijk plaatsen we hem op een soort erepodium. Is die nou echt zoveel maakt? Oh, wacht, ik zie toch een foutje. Ik zie toch een foutje bij Rini. En dat is, dank jullie wel, gaan we zitten. En dat is de waarschuwing die ik mee wil geven. We moeten niet de ander oordelen. Want er staat in Romeinen 2 vers 1 en ook in Matthäus 7 vers 2. Het oordeel dat u over anderen velt, dat zal ook over u geveld worden. Dus als wij kijken naar iemand die net binnenkomt in het koninkrijk. En we zeggen, maar dat duurt nog wel even voordat hij zover is als ik. Maar ook als we kijken naar diegene die al jaren met Jezus wandelt. En die heeft ook nog genoeg te doen. Dus we moeten niet oordelen. Maar ook, staat er in Matthäus 7 vers 3. We moeten die splinter niet uit het oog van de ander halen. Als we zelf nog een balk in ons oog hebben. Dan zien we niet zo scherp. Dus ik kan wel bij Rini proberen dat dingetje. Hey Rini, je moet er nog mee aan de slag, hè? Maar misschien is het bij mij nog heel veel erger. Maar dat zie ik liever niet. We kunnen ook zeggen, ik heb net die les met God achter de rug. Er komen nieuwe gelovigen het koninkrijk binnen. Zeggen, rij jij nog steeds te hard? Ja, dat kan niet hoor. Je moet je gewoon netjes aan de verkeersregels houden. En je moet dit en je moet dat. We gaan ze van alles opleggen. Allerlei regels en wetten. En je moet meteen alles afrekenen. Ik geloof ook niet dat dat zo werkt. Het is een transformatie die God door wil gaan. God wil ons snoeien. En als we dat dus doen, als we de lat heel hoog gaan leggen, dan gaan ze gedesillusioneerd, verlaten ze het koninkrijk weer. Dan haken ze af met een enorm schuldgevoel. En dat vind ik ook een hele mooie van deze foto. Als je goed kijkt, de tak die gesnoeid wordt, net boven die snoeischaar, linksboven, daar is alles gesnoeid. En ik denk dat God dat ook bij ons doet. God gaat met ons een weg en die snoeit af en toe iets bij. En God weet dat we dat nog niet aankunnen, dat die dikkere tak gesnoeid wordt. Dus die heeft, onlangs heeft hij dat andere takje alles gesnoeid, totdat ons hart toebereid is en voorbereid is om ook die dikkere tak te laten snoeien. Ja, de tweede waarschuwing die ik nog wilde geven was dat we geen hoogmoed moeten hebben. Zo van, kijk mij hier eens staan. Ik ben al verder als die. En ik heb al zoveel dingen afgelegd. Maar ja, misschien moet ik er nog wel 1000 afleggen. Terwijl die ander die net binnenkomt, die heeft er misschien maar 500 die af moet leggen. Hey, we zijn vaak zo in hokjes gericht. En van, ik ben zoveel verder als die of die. En daar gaat het bij God niet om. En als we dat denken, van ik ben al verder, dan plaatsen we onszelf op een podium. En dan staat in Spreuken 18 vers 12, maar hoogmoed komt voor de val. Dus als we onszelf verhogen, dan komt er een moment dat we genadeloos omvervallen. Ik wil het aanbiddingsteam weer terug naar voren vragen inmiddels. En even een stukje aanhalen wat Kors vorige week in zijn preek zei. Wat we ook mee moeten oppassen is denk ik dat we elkaar geen overtuigingen opleggen. We hebben dat zo vaak, hè. Ik ben vegetariër, want ik denk dat het beter is om geen vlees te eten. Al dat dierenleed en die... Maar Arjan, ik vind dat je ook vegetariër moet worden, want dat is veel beter. Nee, dat is echt veel beter. Ja, dan bijna. Ga maar in de hoek staan. Dat, En dat zijn dingen die we vaak doen als christen. We plaatsen alles in hokjes en we kijken hoe ver de ander is, hoe ver we zelf zijn. We hebben zelf een overtuiging van: ik geloof dat ik dit moet doen met God, dat ik een afspraak moet maken met God om dit te laten. Maar we moeten echt zeker de overtuiging hebben voordat we een andere vermanen, dat het ook Gods wil is dat we dat doen. En dat we dat in liefde doen. En als er moeilijkheden op ons pad komen, dat we iemand als Sipora nodig hebben, die het scherp ziet. Die weet wat er aan de hand is. Dan even terug naar Johannes 15. Wijn staat in de Bijbel voor het volle leven. Voor het koninkrijk van God. En dan zegt Jezus, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. En het mooie is dat die wijnstok en die ranken uit hetzelfde hout gesneden zijn. Dus er stroomt dezelfde levenssap, dezelfde levend water stroomt door die wijnstok en door die rank heen. Dus wees bemoedigd. Maar je hebt het in je. Je hebt het in je om te veranderen, om te transformeren. En dat gaat niet van vandaag op morgen. Soms duurt dat 40 jaar, net als bij Mozes en het volk Israël. Maar je hebt het in je om te veranderen, om vrucht te dragen. Laten we gaan staan. Ik wil samen met jullie bidden. Ja, Heer, u kent ons. U heeft ons gevormd in de moederschoot. En u heeft een bestemming, een doel met ons leven, Heer. Heer, u woont met uw Heilige Geest in ons. En uw verlangen is, Heer, dat we vrucht dragen. Dat we veelvoudig vrucht dragen. En dat de vrucht van uw Geest steeds meer zichtbaar wordt in ons leven. Dat de wereld om ons heen mag zien. Een gezonde jaloezie mag hebben. Dat we iets anders hebben. Dat u in ons woont. Heer, dat we iets speciaals hebben. En dat ze hongerig maakt. Dat ze jaloers maakt. En dat ze gaan vragen, wat heb je? Wat is dat? En wanneer we wandelen in die bestemming. Wanneer we daar stap voor stap in onze roeping gaan wandelen met u. Dat de vruchten ook zichtbaar mogen worden, Heer. Heer, ga zo met ons mee. En Heer, zo zijn er nog zoveel dingen die we moeten afleggen. Heer, waar we de deuren van ons hart dicht houden. In aparte kamertjes. Omdat we die voor onszelf willen houden. Omdat we daarna vast willen houden. Een stukje eigenwaarde nog uitputten. Of troost. Of wat het ook is, Heer. Maar u weet dat. En op dit moment. Op dit moment vraag ik u, Heer. En neemt die gebieden maar in je gedachten. Op dit moment vraag ik u, Heer, of u erin wilt komen. En neem op dit moment het besluit om zelf van die troon af te stappen. In dat aspect van je leven. En God die troon te geven. Opdat God ook in dat gebied van je leven mag heersen. Omdat ook God in dat gebied van jouw leven zijn heiligheid mag tonen. En omdat het niet in de weg zal staan. Dat je vrucht zal dragen voor zijn koninkrijk. O Heer, dank u, Heer, dat u zo met ons onderweg gaat. Ik dank u, Heer, voor uw liefde, voor uw genade. Want u bent een God van genade, een God van vergeving. Een God van verlossing. En een God van genezing, Heer. Een genezer van ons lichaam, maar ook van onze ziel. Ik dank u, Heer, voor wie u bent. In Jezus' naam, amen. Milan, ik wil het weer aan jou overgeven. Hij zei straks, ik wil toch nog persoonlijk gebed. Ik ervaar dat ik meer vrucht wil dragen in mijn leven, maar het, op een of andere manier komt het er niet uit. Kom er naar voren toe. Of is er nog iets wat je bij God wil brengen, wat je wil belijden? Maar het is goed om elkander je zonde te belijden, staat er in de Bijbel. En om God daarvoor vergeving te vragen. En dan komt Hij ook in dat aspect van je leven. En zal Hij de heerschappij overnemen als jij hem dat toestaat. Dus voel je vrij om straks nog naar voren te komen. Dan zullen er een aantal mensen van het team hiervoor ook zijn. Amen.
Ja, ik zei het al bij het aanvangen van de dienst. Genade. Heb je al genade gevonden in de ogen van God? Dan is niets meer wat ons onderscheidt, ook al loop je al een tijdje mee als christen. Want steeds ontvang je meer genade en meer genade om dingen af te leggen. En als jij die genade nog nooit hebt ervaren, of misschien een gemis hebt aan die genade, dan mag je naar voren komen. Dank u wel, Heilige Geest. Dat u overtuigt. Halleluja. Kurasakara shukara namaste.